أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، best brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Met ons vandaag inshallah ta'ala is een afspraak met de tweede hadith van Arba'in al-Nawawiyya, de hadith van Jibril alayhi salatu wassalam. En al-Qadi Iyad, die heeft over deze hadith gezegd dat dit wellicht de meest allesomvattende hadith is, de meest allesomvattende overlevering van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En daarin wordt melding gedaan van alle innerlijke en uiterlijke zaken van het geloof, of het verwijst ernaar. En vanwege de gewichtigheid van deze overlevering, vanwege het belang ervan, wordt deze hadith ook wel Ummu-Sunnah genoemd. De grondslag van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Ummu-Sunnah. Om daarmee aan te geven de gewichtigheid van deze hadith. Zoals Surat al-Fatiha natuurlijk ook Ummu-Quran wordt genoemd. De grondslag of het fundament van de Koran. En andere geleerden hebben wederom gezegd, de verhouding tussen hadith nummer 1, innama al-a'malu binniyat, de verhouding van deze hadith met de hadith van Jibril alayhi salatu wassalam, is als de verhouding van de basmala, de verhouding van bismillahir rahmanir rahim in verhouding tot surat al-fatiha. En vandaar dat geleerden als imam al-Baghawi in hun boekwerken over Sharh al-Sunnah en Mishkat al-Sunnah zijn begonnen met het noemen van deze twee ahadith, voordat ze begonnen zijn met het uitwerken van de stof die zij behandelden in deze boeken. Dus om maar aan te geven wat het belang is van deze ahadith en het gewicht ervan. De overleveraars, deze overlevering is door meerdere lijnen overgegeven, door meerdere geleerden is het overgegeven en het is opgenomen in het werk van imam Muslim, maar ook in het werk van imam Tirmidhi en Nasa'i, Ibn Majah en een hele reeks van andere geleerden natuurlijk die bekend zijn. En ook imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi heeft deze hadith overgenomen, maar dan niet op autoriteit van Umar ibn Khattab radiyallahu an, maar op autoriteit van Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda. Wat betreft het tijdstip van deze hadith, wanneer heeft deze hadith zich voorgedaan? Daarover heeft Ibn Hajar al-Asqalani in Fath al-Bari gezegd dat dit waarschijnlijk heeft plaatsgevonden in het einde van het leven van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dus aan het einde van het leven van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En andere geleerden hebben weer gezegd, het is waarschijnlijk net iets geweest voor de Hajjatul Wada', voor de afscheidsbedevaart. En het is alsof de profeet sallallahu alayhi wasallam in deze hadith in het kort nog eens vertelt, in een samenvatting, waar zijn missie over gaat, waar zijn boodschap over gaat, in het kort wat de islam inhoudt, in het kort wat ihsan inhoudt, in het kort wat iman inhoudt. En vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam, dat was de engel Jibril alayhi salatu wassalam, die is gekomen om jullie te onderrichten over jullie geloof. Dus dat wat betreft het tijdstip van deze overlevering. En dat is belangrijk om in ons achterhoofd te houden op het moment dat we dadelijk verder komen en tegen een aantal belangrijke vragen aanlopen. Wat betreft de omstandigheden, asbab wurud al-hadith, wat betreft de omstandigheden voor het overleveren van deze hadith, probeer je deze zitting voor te stellen. De profeet sallallahu alayhi wasallam, die de metgezellen in de moskee van de profeet sallallahu alayhi wasallam te woord staat. En de metgezellen radiyallahu anhum ajma'in waren vragen aan het stellen aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar onder hen waren er mensen die veelvuldig vragen bleven stellen. Waarop op een gegeven moment de profeet sallallahu alayhi wa sallam geïrriteerd zei: vraag me, want al datgene wat jullie mij zullen vragen, zolang ik hier ben op deze plaats, ik zal jullie antwoorden. En toen schrokken de mensen terug en ze werden enigszins bang en ze stopten met het vragen stellen. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam vervolgens een bijzonder bezoek krijgt van een wel hele bijzondere persoon. Vervolgens, toen de mensen niet meer durfden te vragen, zond Allah tabaraka wa ta'ala Jibril alayhi salatu wa salam om de mensen te leren over wat voor belangrijke en gewichtige zaken zij de geleerde mensen dienen te vragen. Zaken die ertoe doen. Zaken die niet afwenden van de hoofdzaak en die niet terechtkomen in bijzaken, maar zaken die gewichtig zijn. En deze zaken, wanneer wij vragen stellen, beste broeders en zusters, over dit soort gewichtige zaken, ook al weet je zelf het antwoord, maar is het belangrijk voor andere mensen om dit te weten, dan is hier geen bezwaar op tegen, inshallah ta'ala. Dan is dit een bevestiging of een uitvoering van het vers: Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Dan is het een bevestiging van: vragen de mensen van kennis indien jullie het niet weten. Dus daar aan het einde, achterin van de moskee, komt ineens een man binnen. En de beschrijving van Umar ibn Khattab radiyallahu anhu is natuurlijk bekend. Hij kwam daar in spierwitte kleding, met gitzwart haar. En niemand van de mensen die kende hem. En dit is vreemd allemaal. Want je zou denken, op het moment dat deze persoon in zo'n goede gedaante voor de dag komt, dan komt hij uit Medina. Maar niemand van de sahaben herkende hem. Dit was vreemd en dit viel ook de sahaben op. En deze man daarachter in de moskee zegt: ja Mohammed, assalamu alaikum. O Mohammed, vrede zij met jou. Mag ik naar voren komen? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft hem toestemming om naar voren te komen. En je moet je voorstellen, de moskee niet zoals nu, mashallah, half gevuld. Toen was die helemaal gevuld. Toen hadden we geen televisie en andere zaken die ons afleiden van het zoeken van kennis op de weg van Allah, tabaraka wa ta'ala. Maar de volgende week, inshallah, zal het weer vol zijn. De moskee was vol. En daar was deze man die halverwege weer vroeg: ja Mohammed, kan ik naar voren komen? En tussen de mensen baande hij zich een weg, klimmend over de hoofden van de mensen. Vreemd, iedereen kijkt zich om en denkt: wat is dit voor een persoon? Wat voor een indruk maakt deze persoon op jou op dat moment dat je daar aanwezig bent? En hij komt vervolgens zitten voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En plaatst zijn handen op zijn dijen en begint hem vervolgens een aantal belangrijke vragen te stellen. Waarna hij vervolgens niet alleen maar de vragen stelt, maar vervolgens ook zegt: je hebt de waarheid gesproken. Wederom, je hebt de waarheid gesproken, je hebt de waarheid gesproken. Allemaal zaken die de metgezellen vreemd vonden. En natuurlijk ook terecht vreemd zijn op het moment dat je deze persoon niet eens kent en daar in deze gedaante aanwezig is. Waar het om gaat, beste broeders en zusters: in de islam kennen we twee soorten vragen. En we kennen een verbod op kathratu su'al. Op het veelvuldig stellen van vragen. Onnodige zaken die ons niet verder brengen in het geloof. En die ons alleen maar brengen tot theoretisch hoog gepraat. Daar dienen we afstand van te nemen. En dat soort gepraat en dat soort vragen die naar dit soort zaken leiden, daar dienen we ons niet mee bezig te houden. Maar daarentegen zaken die ertoe doen en die ons verder brengen in de uitoefening van onze godsdienstige rieten, daarover dienen we natuurlijk vragen te stellen. En het voorkomen van Jibril alayhi salatu wassalam, zoals ik net zei, gekleed in het wit, zijn haren gitzwart, helemaal netjes zoals hij daar voorkomt, maar ook zijn gedrag. Niet alleen maar zijn voorkomen, maar ook zijn gedrag, die leert ons een heleboel. En daarover hebben ook de geleerden gesproken. Waarom zou Jibril alayhi salatu wassalam zich zo voordoen? Weet iemand daar een antwoord op? Waarom komt hij van daar achter in de moskee, terwijl hij netjes naar voren zou kunnen lopen, zonder al te veel aandacht te trekken? Maar kiest hij er toch voor om de profeet sallallahu alayhi wasallam aan te spreken op een wijze die niet toegestaan is voor de moslim? En kiest hij ervoor om op zo'n onbeleefde wijze tussen de rijen van de mensen door te gaan en dan voor de profeet sallallahu alayhi wasallam te zitten, hem beet te pakken en hem vervolgens deze vragen te stellen? Wie heeft daar een antwoord op? Zo zit het hier. Het betrof hier een gewichtige zaak. Het betrof hier een zaak waarvan Allah tabaraka wa ta'ala de moslims wilde informeren. En waarvoor er voor gezorgd diende te worden dat alle ogen gericht zouden worden op dit gesprek. Vandaar dat Jibril alayhi salatu wassalam in deze hoedanigheid kwam. Vandaar dat Jibril alayhi salatu wassalam zegt, ja Mohammed. Terwijl Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran dat deze wijze van toespraken helemaal niet toegestaan is voor de moslim. Allah tabaraka wa ta'ala zegt, La taj'alu du'a ar-rasooli baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. En laat de wijze waarop jullie de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam aanspreken niet hetzelfde zijn als de wijze waarop jullie elkaar aanspreken. Met andere woorden, voor de moslim is het niet toegestaan om de profeet sallallahu alayhi wa sallam alleen bij zijn voornaam te hebben genoemd bijvoorbeeld. Maar het is natuurlijk bekend dat onder de mensen van Medina, in de periferie, in de streken buiten Medina, leefden natuurlijk de Arab, de Bedouïen. En die stonden bekend om hun hardvochtigheid, die stonden bekend om het feit dat ze ongemanierd waren. En in deze wijze doet Jibril alayhi salatu wassalam zich voor. En een van de verklaringen die wordt gegeven voor het feit dat Jibril alayhi salatu wassalam de profeet sallallahu alayhi wasallam bij zijn voornaam riep, was om dat beeld te bevestigen bij de mensen. Om het beeld te bevestigen dat het hier inderdaad een Bedouïe betrof. Weet iemand een andere verklaring die de geleerden hebben gegeven waarom Jibril alayhi salatu wassalam de profeet sallallahu alayhi wasallam riep op een wijze die voor ons niet toe is gestaan? Tafadda. Nog niet geopenbaard was. Zo is het. De Koran is geopenbaard in fase. En het kan zo zijn, zoals verschillende geleerden, zoals ook Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi heeft gezegd, dat een van de mogelijke uitwegen daarvan is dat Jibril alayhi salatu wassalam de profeet sallallahu alayhi wasallam aansprak op deze wijze voordat het verbod kwam. Maar we hebben net gezegd, Ibn Hajr al-Asqalani rahmatullahi alayhi heeft gezegd dat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan aan het einde van het leven van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Vandaar dat het dus niet aannemelijk is dat dit het antwoord is. Iemand wellicht een andere oplossing. Dus we hebben net gezegd, ten eerste om de mensen het idee te geven dat het hier ook daadwerkelijk betrof een Bedouïe die ongemanierd was, zodat de mensen hun aandacht zouden vestigen op het gesprek. En broeder Mohammed zegt net, wellicht was het verbod nog niet geopenbaard. Iemand nog een andere reden waarom Jibril alayhi salatu wassalam de profeet sallallahu alayhi wasallam op deze wijze aansprak? Tafaddalaghi. Een andere reden inderdaad is dat dit verbod niet zou gelden voor de engelen, maar slechts zou gelden voor de mensen. Dus drie redenen, beste broeders en zusters. Ik zie trouwens maar heel weinig mensen schrijven. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar ik hoop wel dat mensen blijven komen, inshallah ta'ala, en ook aantekeningen maken. Het is immers de bedoeling dat er ook toetsen gegeven gaan worden, beste broeders en zusters. Dus de derde reden is inderdaad dat dit verbod geldt alleen voor de mensen en niet voor de engelen. Wallahu a'lam. En dan in een van de overleveringen van de Sunan van An-Nasa'i wordt er gezegd dat degene wiens gedaante Jibril alayhi salatu wassalam aannam een bekende sahabi is. Weet iemand wie deze sahabi is? In welke hoedanigheid Jibril alayhi salatu wassalam, wanneer hij kwam tot de profeet sallallahu alayhi wasallam, welke gedaante hij zou aannemen. Iemand wellicht die dat weet? Wat is de naam van de sahabi wiens gedaante Jibril alayhi salatu wasallam aannam wanneer hij zou komen tot de mensen? Nee, ik vraag de naam van de sahabi, van de metgezel, in wiens gedaante Jibril alayhi salatu wasalam zich voor zou doen. Dus we hebben overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wasallam waarin Jibril alayhi salatu wasalam in zijn echte gedaante zich voordeed en hij 600 vleugels had. En deze vleugels vulden de hele horizon. Maar de engelen hebben ook de mogelijkheid om in een gedaante van een mens te komen. En in de sunan van An-Nasa'i wordt er een persoon genoemd op wie de profeet sallallahu alayhi wasallam leek, of sorry, op wie de engel Jibril alayhi salatu wasallam leek. Mijn vraag is, wie is deze sahabi? Nee, dat is een nee. Interactie is welkom, echt. Helemaal geen probleem. Maar Isa ibn Maryam alayhi salatu wasallam is geen metgezel, maar is een geëerde profeten en boodschappen van Allah tabaraka wa ta'ala. Maar het is natuurlijk Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi. Deze sahabi werd genoemd bij naam in een van de overleveringen van Sunan al-Nasa'i. Alleen is de vraag, was het ook daadwerkelijk deze sahabi of niet? En daarover verschillende meningen. Want Umar ibn Khattab radiyallahu an, hij zegt in de overlevering van Muslim dat niemand van ons hem herkende. En Dihya al-Kalbi was bekend bij de sahaba. Andere geleerden hebben gezegd, hier hoeft geen tegenspraak te zijn. Het kan zo zijn dat Jibril alayhi salatu wassalam leek op Dihya al-Kalbi. Maar dat het hem niet was. Wallahu a'lam. Dan met betrekking tot het voorkomen van Jibril alayhi salatu wassalam. We hebben net gezegd dat Jibril alayhi salatu wassalam in witte kleding kwam. En op basis daarvan hebben de geleerden gezegd dat het wenselijk is voor de moslim om in witte kleding voor de dag te komen. En in het bijzonder voor de mensen die komen naar de moskee om kennis op te doen over het geloof. En ook is er overgeleverd door al-Haythami dat Umar ibn Khattab radiyallahu an in het bijzonder voor de recitatoren van de Koran opdracht hebben gegeven om zich in het wit te kleden. En nog meer dingen kunnen we onttrekken aan de wijze waarop Jibril alayhi salatu wassalam voor de dag kwam. Hij was namelijk schoon en rein. En we weten dat reinheid de helft is van het geloof. En natuurlijk met deze bekende hadith wordt in de eerste plaats natuurlijk innerlijke reinheid bedoeld. Dat je rein bent van shirk en van kufr en van andere ziektes van het hart. Maar daarnaast natuurlijk ook uiterlijke reinheid. Wanneer de moslim voor de dag komt, dan zorgt hij ervoor dat hij fris is. Dat hij er goed uitziet. En dat hij de gunsten van Allah tabaraka wa ta'ala ook laat zien. Zonder riya. Zonder vorm van zichzelf potsierlijk voordoen. En dan gaat hij vervolgens zitten bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Een van de redenen wat ik net heb gezegd was vanwege het feit dat hij dat deed om de mensen het idee te geven dat het hier een echte bedouïe betrof. Zonder manieren. Een andere reden die wordt gegeven is dat het hier om de ideale wijze gaat waarop een leerling voor zijn leraar dient te zitten. Sorry broeders, niet zoals jullie hier zitten. Dat is niet de ideale wijze. Maar dat je dicht bij degene komt die je kennis geeft. En dat je bij wijze van spreken elk woord wat hij vertelt, vervolgens ook opneemt. Niet dat ik een geschikte leraar ben, dat vooropgesteld. Maar dat terzijde. Maar de wijze waarop de moslim kennis opdoet, is dat hij er plaats voor neemt. Dat hij de mensen van kennis opzoekt en zich ook nederig opstelt in hun aanwezigheid. Dat is een belangrijke les die we daaruit kunnen leren. En dan zegt Jibril alayhi salatu wassalam, akhbirni an al-islam. O Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, licht mij in, vertel mij over de islam. En wat betreft de islam, beste broeders en zusters, het uitgebreid behandelen van de pilaren van de islam zullen we laten tot de derde hadith. Want in de derde hadith van Imam al-Nawawi, die hij heeft opgenomen in zijn verzamelwerk, wordt er uitgebreid gesproken over. Maar als we praten in het kort over de islam, dan kunnen we zeggen de islam betekent het volgende. Al-istislamu lillahi bit-tawhid. Dat betekent dat jij jezelf onderwerpt of jezelf overgeeft aan Allah. Bit-tawhid. Middels het erkennen van de eenheid van Allah. Dus één overgeven aan Allah. Middels het erkennen van zijn tawhid. En dan vervolgens al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'ah. En dat jij je vervolgens gehoorzaam onderwerpt aan zijn wil. وَبَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِ. En dat jij je vervolgens vrij maakt, dat jij jezelf vrijwaart, dat jij je schuwt voor veel godendienst en de aanhangers ervan. Dat is in het kort de betekenis van de islam. En de geleerden hebben ook geabstraheerd uit de Koran en uit de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat wanneer de islam samen wordt genoemd met iman, dat iman een aparte betekenis heeft en islam ook een aparte betekenis heeft. Dus wanneer de islam en iman en ihsan apart worden genoemd, zoals bijvoorbeeld in deze overlevering, dan hebben deze aparte woorden allemaal verschillende betekenissen. En dan gaat het bij islam over de uiterlijke daden. Dan gaat het over de daden die jij verricht die men kan zien. Over het uitspreken van de geloofsgetuigenis. Over het verrichten van het gebed. Over het verrichten van het vasten. En deze zaken meer. En dan heeft iman te maken met de innerlijke daden, met de daden van het hart. En dan vervolgens, wanneer we naar de volgende hadith gaan, dan zullen we deze zaken inshallah behandelen, de verschillende pilaren van de islam. Dan vraagt Jibril alayhi salatu wassalam, nadat hij heeft gezegd, sadaqt, je hebt de waarheid gesproken, en de sahaba verbaasd waren en zeiden, wat is dit? En hij vraagt, hij stelt een vraag en vervolgens geeft hij ook nog aan dat hij de waarheid heeft gesproken. Dan zegt hij, Jibril alayhi salatu wassalam, فَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. Licht mij in, O Mohammed, sallallahu alayhi wasallam, over het iman. En daar is het belangrijk om vandaag bij stil te staan. Dat dit duidelijk is verankerd in de harten van de moslims, wat nu precies de betekenis is van iman. Wat is iman? Wie is een mu'min? Wat is kufr? En wie is een kafir? Al deze zaken dienen duidelijk aanwezig te zijn in de harten van de gelovige mensen, zodat ze niet in onduidelijkheid terechtkomen. Zodat ze niet in verdeeldheid vervallen, zoals helaas de umma op dit moment is vervallen. En als we kijken alreeds in de eerste generaties van de gelovige mensen, bestond er meningsverschil over deze kwesties. Terwijl alle zaken van het geloof, en zeker zaken die zo erg fundamenteel belangrijk zijn voor het geloof, zijn behandeld uit een treuren door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zo had je daar de Khawarij in de eerste eeuw van de jaartelling van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die reeds een andere invulling gaven aan het begrip iman. In hun zienswijze was iman net iets anders dan de zienswijze van Ahle Sunnah wal Jama'a. En datgene wat hen buiten de gelederen van de islam deed treden, of wat hun aqida deed afwijken van de aqida van Ahle Sunnah wal Jama'a, was vanwege het feit dat degene die bij hun tekortkomingen kende in zijn verplichte daden van aanbidding, of in het verrichten van grote zonden, bij hen automatisch vanuit de positie van iman verviel tot koefer. In ongeloof. Dus de verrichter van een grote zonde of de nalater van het gebed of een andere verplichte daad van aanbidding zou in de aqida van de Khawarij vervallen tot een ongelovige en hij zou in het hinamas behoren tot de inwoners van het helle vuur. Dat met betrekking tot de Khawarij. En ook in reactie daarop kreeg je vervolgens de Murji'a en je kreeg vervolgens de Jahmiya. Twee andere stromingen die af zijn gedwaald van de juiste aqide. Wat betreft deze twee groeperingen, in reactie op datgene wat de Khawarij zeiden, hielden zij iedereen binnen de gelederen van de islam. En was het geloven voldoende, tasdiq. Alleen maar het erkennen met het hart was voldoende voor hen. En ook al verrichtte je geen daad van aanbidding, dat was voor deze twee groeperingen niet van belang. En dan vervolgens kreeg je de Mu'tazila. De Mu'tazila die zochten weer een middenweg. Aan de ene kant de Khawarij en aan de andere kant Ahle Sunnah wal Jama'a. En zij zeiden, ze waren wat milder dan de Khawarij. Ze zeiden, de verrichter van grote zonden, deze verrichter, hij is geen ongelovige. Maar hij is ook geen gelovige. Hij zit tussen één van deze twee verblijfplaatsen. Tussen één van deze twee verblijfplaatsen. Hij is dus geen gelovige en geen ongelovige. Maar zeiden ze vervolgens in het hiernamaals, is zijn positie hetzelfde als de ongelovige. Hij zal voor eeuwig in Jahannam verblijven. Met andere woorden, er was helemaal geen verschil in consequentie. Tussen hun overtuiging en de overtuiging van de Khawarij. Maar waar het om gaat, beste broeders en zusters. Wat is een van de meest belangrijke stelregels? Een van de meest belangrijke aqaïd, van de meest belangrijke basisregels. Die als er dadelijk de, ik wil bijna zeggen schoolbel gaat, maar die gaat natuurlijk niet. Maar als dadelijk, wanneer jullie weggaan, jullie iets hebben geleerd dat het deze stelregel is. Dat het deze basisregel is van Ahle Sunnah wal Jama'a. Er zijn namelijk twee wijzen wanneer er iets tot ons komt van het geloof. Een begrip uit de Koran of een begrip uit de Sunnah komt naar ons toe om vervolgens te zoeken naar de betekenis van deze, van dit woord. De stelregel van Ahle Sunnah wal Jama'a is dat ze vervolgens gaan kijken naar hoe wordt deze begrip, hoe wordt dit woord, hoe wordt dit begrip uitgelegd door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hoe heeft hij dit doorgegeven aan de sahaba en hebben de sahaba het vervolgens doorgegeven aan de tabi'in enzovoort tot op de dag van vandaag aan de mensen die zich vasthouden aan deze methodologie. Hoe is deze kennis dus doorgegeven? In tegenstelling tot de afgedwaalde groeperingen die zich niet houden aan deze wijze van rechtsvinding. En in tegenstelling tot deze mensen die wanneer een woord tot hem komt vanuit de Koran of vanuit de Sunna, zij vervolgens gaan kijken. Wat is de taalkundige betekenis van dat woord? En wat zegt ons gevoel over dit woord? En ze hebben van tevoren een vooringenomen positie. En laten vervolgens de Koran. En laten vervolgens de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En houden zich alleen maar bezig met deze zaken. Hun eigen vooringenomen posities. De taalkundige betekenis. En de betekenis die het volgens hun verstand zou moeten hebben. En dit is een grote fout. Dit is een grote fout die de mens kan begaan. Want mijn verstand en jouw verstand en ons verstand is beperkt. En het verstand van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is door Allah tabaraka wa ta'ala erkend. Het verstand van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gevrijwaard van fouten in het overleveren van dit soort gewichtige zaken. Allah tabaraka wa ta'ala zegt over de profeet, wa ma yantiqu anil hawa. Hij spreekt niet uit begeerte. Het verstand van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gevrijwaard van dit soort zaken waar jou en mijn verstand mee te maken heeft. Dus dit is een belangrijke stelregel. Zouden de moslims zich daaraan houden? terugkeren naar de betekenis vanuit de Koran. Terugkeren naar de betekenis vanuit de Sunna. En vervolgens kijken hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit over heeft geleverd aan de sahaba. En zij dit vervolgens hebben doorgegeven. Dan zou dit een reden zijn voor behoud van veel meningsverschillen. En zouden de moslims in eenheid zijn tot op de dag van vandaag. Wat betreft, beste broeders en zusters, de iman volgens Ahle Sunnah wal Jama'ah. De iman volgens Ahle Sunnah wal Jama'ah is als volgt. Het geloof zit in het hart. Het geloof zit in het hart. Maar wordt vervolgens bevestigd door de tong. En vervolgens bevestigd door daden. Innerlijke daden en uiterlijke daden. Dat is belangrijk om te weten. Zoals Al-Hassan al-Basri ook heeft gezegd. Al-Iman leysa bit-takhalli wala bit-tamanni. Iman is niet door formele conformiteit. Iman is niet door je zomaar over te geven, yani als een formaliteit. En het is ook niet door tamanni, door ijdele hoop. Het is daarentegen datgene wat zich heeft verankerd in het hart en wat wordt bevestigd door de daden. En andere geleerden hebben gezegd, al-iman, qawlun wa amal. Iman is uitspraak en daden. Die twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus de aqida van Ahle Sunnah wal Jama'ah met betrekking tot iman, wat is iman, wat zijn de componenten van iman? Dan zeggen we iman, de plaats ervan is in het hart. En het wordt bevestigd door de tong. En het wordt bevestigd door de innerlijke en de uiterlijke daden. Dat is iman bij Ahle Sunnah wal Jama'ah. En natuurlijk, iman neemt toe en neemt af. Het neemt toe wanneer ik daden van aanbidding verricht. En het neemt af wanneer ik daden van ongehoorzaamheid verricht aan Allah tabaraka wa ta'ala. En wellicht door de tegenovergestelde van iman nog eens goed te belichten, kunnen we ook duidelijk krijgen dat iman toeneemt en afneemt, wat ook de juiste aqida is van Ahle Sunnah wal Jama'ah. Het tegenovergestelde van iman, wat is dat? Kufr. Het tegenovergestelde van iman is kufr. Dus niet zoals de Mu'tazila bijvoorbeeld zeggen, iman is tasdiq. Iman is slechts het erkennen van geloof in het hart. Want zij zeggen, iman is tasdiq, je hoeft er alleen in te geloven en geen daden te verrichten. Althans, in ieder geval niet de uiterlijke daden. Ze zeggen wel, je moet geloven met het hart, dus de daden van het hart dienen wel aanwezig te zijn, maar de uiterlijke daden die hoeven niet zo nodig. Maar het tegenovergestelde van tasdiq is takdib. Dus hieruit leren we al dat iman geen tasdiq is. Dus iman is geloven in een set van regels. Geloven in een aantal belangrijke zaken. En dat zijn natuurlijk de zes zuilen van iman. Wanneer je in deze zaken gelooft en dan vervolgens daden verricht om het te bevestigen, dan zul je bijvoorbeeld weten dat het verrichten van het gebed jouw iman zal doen toenemen. En het tegenovergestelde is ook waar. Wanneer je bijvoorbeeld het gebed verlaat, zakt je iman. Wanneer je de waarheid spreekt, neemt je iman toe. Wanneer je liegt, neemt je iman af. Dus deze zaken, die mogen duidelijk zijn bij Ahle Sunnah wal Jama'ah. Wat betreft het gebed, is het gebed een wezenlijk onderdeel van iemands iman? Oftewel, wanneer iemand niet het gebed verricht, vervalt hij dan gelijk van gelovige naar ongelovige. Zoals de Khawarij zeiden. Wie weet het antwoord daarop? Waarom niet? De vraag, we zeiden net, de Khawarij hadden een andere aqida. Hun akide was wanneer zij, bijvoorbeeld, iemand zien die een grote zonde begaat, of een van de verplichte daden van aanbidding verlaat, vervalt hij van gelovige naar ongelovige. Mijn vraag is nu, is het verlaten van het gebed bij Ahle Sunnah wal Jama'a ook een reden om te vervallen van geloof naar ongeloof? Maar broeder Mohammed is aan de beurt.
Maar dan als we herkennen die islam, herkennen die imam of het echt zijn, zullen we kijken. En dan die imam dan, dan zit hij daar tussen het gebed. Dat is denk ik mijn mening.
Oké, ten eerste wat we moeten weten, is dat het een kwestie is van meningsverschil. Het is een kwestie van meningsverschil. Maar waar het om gaat, Ahle Sunnah wal Jama'a zegt over het component, we hebben net gezegd, imam is geloof in het hart. Maar vervolgens wordt het erkend door de tong en de daden. Van die daden zijn er daden die verplicht zijn. Shart siha noemen we dat. Shart siha betekent die daden die aanwezig te zijn. En andere daden, die noemen we shartu kamal. Een voorwaarde, wanneer die zich voordoet, dan gaat het alleen maar toenemen in geloof. Met andere woorden, er is meningsverschil over het gebed. Is het een shart siha of is het een shart kamal? Is het een voorwaarde die wanneer ik het niet verricht, mijn geloof niet aanwezig is? Bijvoorbeeld, zuivere toewijding dient ook aanwezig te zijn in mijn hart. Onderwerping aan Allah dient aanwezig te zijn in mijn hart. Dit zijn allemaal daden die aanwezig dienen te zijn in het hart van de gelovige persoon. Maar er is dus meningsverschil over welke soort daad is het verrichten van het gebed. Is het een shart siha of is het een shart kamal? En daarom is het dus onterecht van sommige mensen die bijvoorbeeld de ijtihad van geleerde mensen vervolgens misbruiken en zeggen, bijvoorbeeld een bekende geleerde van deze tijd, Sheikh al-Albani rahmatullahi alayh, die heeft de bewijzen erbij genomen en heeft gezegd, degene die het gebed niet verricht, maar dit doet terwijl hij nog steeds erkent dat het gebed een wezenlijk onderdeel is van het geloof, daarmee heeft hij het gebed verlaten in uiterlijke daden. Alleen hij heeft het toch niet verlaten in zijn hart. Deze persoon bevindt zich op een groot gevaar, zegt hij, om te vallen in de afgrond van koffer. Maar hij wankelt nog daar aan die rand. Met andere woorden, hij kan nog terugkomen, maar hij moet oppassen dat hij niet naar beneden valt. Op basis van bewijzen, dan is het niet geschikt om te zeggen, Imam al-Albani rahmatullahi alayh heeft zich schuldig gemaakt aan irja. Heeft zich schuldig gemaakt aan datgene wat de murji'a zeiden. Namelijk, je hoeft alleen maar te geloven, je hoeft geen daden te verrichten. En irja, beste broeders en zusters, is niet een begrip wat dood is, maar wat leeft bij heel veel jongeren helaas. Want hoeveel van onze jongeren denken niet, door wanneer ik alleen maar geloof, dan ben ik moslim. Als ik geloof, dan is het voldoende. Heel veel van onze jongeren spelen met deze gedachte van irja, namelijk dat ze geen daden hoeven te verrichten en alleen maar hoeven te geloven. Dat is toch voldoende voor mij. Maar wellicht wanneer je hem vraagt, waarom doe je het gebed niet, zegt hij, ah ja, het gebed is niet nodig. Ook zelfs deze persoon, daar heeft Imam al-Albani rahmatullahi alayhi over gezegd, deze persoon, hij is ook een ongelovige. Want hij heeft niet alleen het gebed verlaten in daden, maar ook in zijn hart heeft hij het verlaten. Dus dat wat betreft wezenlijke verschillen in de aqida, in het begrip iman bij Ahle Sunnah wal Jama'a. Kan ik nog 5 minuten doorgaan of is het tijd? Want ik ben 5 minuten later begonnen. Ja? Dus dat wat betreft de aqida van Ahle Sunnah wal Jama'a en de aqida van de Khawarij, De Mu'tazila die zeiden, de verrichter van grote zonden, hij bevindt zich zowel tussen geloof en ongeloof. Maar in het hiernamaals behoort hij tot de inwoners van Jahannam. Volgens de Murji'a zeiden ze, iman is tasdiq, is alleen maar erkennen met je hart. En vervolgens zijn de daden die iemand verricht het product of de vruchten van iemands geloof. Met andere woorden, die daden zijn niet zo belangrijk. En zij zeiden dus, het geloof neemt niet toe en neemt niet af. Met andere woorden, het geloof van ons, hasha lillah, is gelijk aan het geloof van Abu Bakr as-Siddiq en Umar ibn Khattab radiyallahu an. Wat in tegenstrijd is met vele bewijzen vanuit de Koran en vele bewijzen vanuit de Sunna. Vandaar dat ik jullie deze basisregel heb willen duidelijk maken. Dat wanneer je vasthoudt aan de bewijzen vanuit de Koran en de bewijzen vanuit de Sunna, zal je nooit komen tot zo'n vergezochte verklaring. Een vergezochte verklaring zoals bijvoorbeeld wat ze zeiden over Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Toen hij zei, Ibrahim alayhi salatu wassalam, oh Allah, laat me zien hoe u de doden opnieuw tot leven wekt. Qala awalam tu'min. Hij zei vervolgens tegen Ibrahim alayhi salatu wassalam, zul je dan niet geloven? Qala bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Maar hij zei, wel nee, zeker niet. Tuurlijk is dat geen kwestie van twijfel. Ik geloof, amantu billah. Alleen datgene wat hij vroeg was bevestiging voor zijn hart. Een gevoel dat zijn geloof zou toenemen. Wanneer hij zou zien dat Allah tabaraka wa ta'ala hem dat bewijs heeft gegeven. Wat zeiden deze murji'a? Zij zeiden, nee, iman neemt immers niet toe en af. Dat is onzin, kan niet. Zij zeiden, qalbi is een verbastering van een metgezel die met hem was. En qalbi is zijn vriend die met hem was. En het was niet hij die het nodig had, maar qalbi had het nodig. Tot zulke vergezochte afdwalingen komen de mensen wanneer ze afstappen van de juiste aqida van Ahl Sunnah wal Jama'ah. En wat betreft de Jahmiyyah, nog een andere afgedwaalde groepering. Zij zeiden niet alleen maar tasdiq, niet alleen maar het erkennen met het hart is voldoende, maar ze zeiden ma'rifa is voldoende. Iman, we zeiden Ahl Sunnah wal Jama'ah, wat was het, beste broeders? Was geloven met je hart, maar vervolgens erkenning, bevestiging ervan met de tong en uiterlijke en innerlijke daden die dat bevestigen. Iman neemt toe en neemt af. Dat is de geloofsovertuiging van Ahlus Sunnah wal Jama'ah. En steeds zijn we een stapje afgegaan. Steeds is er iets van minder overgebleven. En Jahmiyyah, zij zeiden, het enige wat voldoende is, is ma'rifa. Is dat jij weet dat Allah de schepper is. Dat is het enige, dan ben je gelovig. Zelfs zo afgedwaald waren zij, dat in hun aqida Iblis een goede gelovige was. Immers hij gelooft in Allah. فَلَمَّ كَفَرَ قَالِ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Jibril alayhi salatu wassalam, wanneer hij de mensen in de problemen heeft gebracht en naar koffer heeft gebracht. Sorry? Iblis, afwan, ik bedoelde Iblis. Wanneer hij hem dan tot ongeloof heeft gebracht, dan zegt hij, wat heb ik met jou te maken? Ik heb niks met jou te maken. Allah heeft jou een belofte gedaan, ik heb jou een belofte gedaan. Allahs belofte was de waarheid, mijne was een leugen. Ik heb niks met jou gedaan, behalve dat ik het mooi heb gemaakt voor jou. Jij hebt me gevolgd. Geef mij niet de schuld, maar geef jezelf de schuld. Lekker peur. Zo simpel is het. Jibril of Iblis zegt vervolgens, inni bari ummink, ik ben vrij van jou. Ik heb niks met jou van doen. Inni aghaf Allah. Hij erkent dat Allah de Heer is. Hij erkent dat Allah tabaraka wa ta'ala de Almachtige is. En volgens het Jahmiyyah zou dus Iblis een goede gelovige zijn. Wat betreft een andere persoon, Ibn Uzaymin rahmatullahi alayh, en dan ga ik afsluiten inshallah, die zegt, iman is meer dan tasdiq, is meer dan alleen maar geloof. Maar het is een acceptatie die gepaard gaat met onderwerping. Het is een acceptatie die gepaard gaat met niet alleen maar erin geloven, maar ook vervolgens volgen en je eraan overgeven. Want, zegt hij, als we kijken naar de Arabieren in de tijd van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, als we kijken naar de mushrikoen, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Wanneer je hen vraagt, wie heeft de hemel en de aarde geschapen, dan zullen ze zeggen, Allah. En wat betreft hun ongeloof waren ze nog een stap minder ver dan sommige ongelovigen in deze tijd. Maar, ook al erkenden zij dat Allah de Heer was, was dat niet voldoende. Sterker nog, zegt Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayh, er was zelfs onder hen iemand die niet alleen maar geloofde, maar ook nog erkende. Dus hier hebben we geloof, en ook nog erkend dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de boodschapper is van Allah. Alleen hij volgt hem niet. Wie was deze persoon? Abu Talib, zijn oom. Hij erkende dat de boodschap waarmee hij is gekomen de waarheid is. Alleen vervolgens het feit dat hij zou worden uitgelachen door de mensen. En de mensen zouden zeggen, heb je het geloof verlaten van je voorvaderen? Dat was voor hem de reden om te zeggen nee. Deze persoon zou volgens de Murji'a, volgens Jahmiya, allemaal in het paradijs moeten zitten. Terwijl het toch bekend is vanuit de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam, dat hij in Jahannam is. Dus we zien, beste broeders en zusters, hoe belangrijk deze hadith van Jibril alayhi salatu wassalam is. En wat voor een belangrijke basis deze hadith heeft. Inshallah ta'ala, in de volgende les gaan we door met deze hadith. En dan zullen we de rest van deze hadith behandelen. Zullen we voortgaan op de daden van het hart. Zullen we doorgaan met wat is de ihsan. Zullen we doorgaan met de grote en de kleine tekenen van het uur. En daarmee sluit ik af. Inshallah. Aquli qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa tubu ilaik. Jazakum al-anni khaira. Beste broeders en zusters, volgende keer alsjeblieft neemt iedereen een schrijfgerij met zich mee en maak aantekenen en geef het ook door aan de rest van jullie vrienden en kennissen, dat de lessen worden gegeven, inshallah ta'ala, zodat wij niet alleen maar profijt van mogen hebben, maar ook de rest. Jazakumullahu khairan.